De wereld raakt van de ene crisis in de andere. En de verwachting is dat we ook in 2025 opnieuw weer een zwaar jaar gaan meemaken met z'n allen. Wat gaat dat betekenen voor de prijs van Bitcoin dit jaar? Nou, mijn mening daarover geef ik je in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom. Dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 397 van 16 januari 2025. Met een rapportcijfer dat bij lange na niet zo hoog is als het cijfer waar we vorig jaar mee hebben afgesloten. Toen was het een 8, we komen nu niet boven de 5 uit. En sterker nog, het zou zomaar kunnen dat naarmate deze podcastopname vordert, het maar een 3 wordt. En dat heeft alles te maken met de heatmap. Die was nog groen toen ik begon aan de opname van deze podcast. De vraag is of je dat over een half uurtje, ongeveer dan komen we bij de heatmap aan, ook nog steeds zo is. Dat gaan we zo meteen zien. Dus een 5 in plaats van een 8. Dat laat al zien dat het sentiment in de markt er niet heel erg positief is op dit ogenblik. Met een paar oplevingen natuurlijk. We hebben natuurlijk die fantastische all-time high gehad in december. Maar daarna kwam het eigenlijk wel een beetje, kwam de klat er wel een beetje in. Af en toe nog even een opleving. Zoals bijvoorbeeld gisteren te danken aan wat macro-economische feitjes. Zoals meevallende, of laten we zeggen minder tegenvallende inflatiecijfers. En natuurlijk het nieuws over een mogelijke wapenstilstand in de Gazastrook. Dat heeft altijd meteen impact op de prijzen, maar die impact duurt meestal niet al te lang. Vandaar we deze keer ook, omdat het meeste nieuws eigenlijk over het algemeen meer meningen zijn dan feiten. Heeft ook alles te maken met het aantreden van Trump binnenkort. Daar wacht iedereen op en iedereen is vol enthousiasme, of juist niet, over wat dat gaat betekenen voor Bitcoin en cryptoprijzen. Maar omdat het over het algemeen meer meningen zijn dan echt nieuwsfeiten waar we nu mee te maken krijgen, is het tijd om gewoon te kijken naar charts. Dus we gaan ons vandaag vooral bezighouden met wat wij de technicals noemen, technische analyse. En als je meekijkt, zie je nu ook de eerste chart in beeld. En dit is een interessante, want deze chart heb ik volgens mij nog nooit laten zien in de CryptoCoiners podcast. Dit is de 12 maanden chart van Bitcoin. En ik zeg er meteen bij, al te veel waarde zou je misschien niet aan deze chart willen hechten, want je hebt maar 15 jaar aan data. Het eerste jaar, dit is Bitstamp, was 2011... En het laatste jaar is dus dit jaar, 2025, dat zijn maar 15 jaren. Dat zijn niet al te veel candlesticks. En dat betekent dus ook dat je geen indicators kunt gebruiken. Zoals een MA20 bijvoorbeeld, die heeft 20 jaar nodig. En al helemaal niet een MA50 of een MA200. Wat kun je hier dan eigenlijk echt mee? Nou, het heeft natuurlijk weinig zin om ook te kijken naar pieken en dalen. Ze zijn er wel. Kijk, hier bijvoorbeeld een piek gehad en een dal. En hier weer een piek en hier weer een dal. En nu weer een piek. Je zou kunnen zeggen, op basis van de pieken en dalen van jaar tot jaar, is de jaartrend bullish. Nou ja, dat is natuurlijk geen nieuws, want de prijs is eigenlijk bijna elk jaar gestegen. Een paar uitzonderingen de afgelopen 8 jaar, maar over het algemeen altijd groene candlesticks. Maar iets anders is veel interessanter om naar te kijken. En dat is opnieuw die wat ik de intervalvolatiliteit noem. Dat begrip bestaat niet. Als je erop googelt, vind je waarschijnlijk helemaal niks. Het is een term die ik min of meer heb bedacht. En ik gebruik hem al wat vaker in de podcast afleveringen van afgelopen jaar. Heb ik ook al een aantal keer toegepast. Het komt eigenlijk op het volgende neer. Dit komt zo waanzinnig vaak uit. En het is geen garantie, het is geen glazen bol verhaal, maar als je het intervalvolatiliteitsprincipe, mooi woord voor Scrabble, als je dat toepast op een chart, kun je vaak best goed voorspellen waar het heen gaat met de prijs. Er zijn maar een paar dingen die dan ook daadwerkelijk moeten gebeuren, een paar voorwaarden om die prijs te halen. Nou, wat is intervalvolatiliteit? Dat is eigenlijk terugkijkend naar de intervallen hiervoor, in dit geval dus de jaren hiervoor. Wat beweegt de prijs nou eigenlijk van in dat jaar, van low tot high? En dan zien we een paar interessante dingen. Bijvoorbeeld bij de Bitcoin chart, sinds ongeveer 2021, 2022 is die intervalvolatiliteit ongeveer tussen de 150 en de 200%. Kijk maar, als we 2022 erbij pakken. Ik zal iets uitzoomen dat we het iets beter kunnen meten. Dit is geen exacte wetenschap, zeg ik er overigens bij. Het is gewoon iets wat je in de gaten kunt houden op een vrij makkelijke manier en wat gewoon heel vaak resultaten oplevert die blijken te kloppen. Nou, dan doe er je voordeel mee of niet. Kijk, dit was de low in 2022, was ook de trough trouwens, 15.000 en nog wat. Het luistert allemaal niet heel erg nauw. En dan gaan we naar de high toe, die zit hier, die was hier ongeveer te vinden, deze piek. Nou, je kunt hem niet goed zien, hier zit hij zo, daar iets rond de 200%, iets meer dan 200% was de volatiliteit, de intervalvolatiliteit in 2022. In 23 was het iets minder dan dat, zoals je hier ziet. Iets kortere candle met min of meer dezelfde low. Als je dan hiernaar kijkt, naar 2024, dan zie je een andere waarde. Afgelopen jaar ging die intervalvolatiliteit flink omhoog. Die schoot naar maar liefst de, hou je vast, 180%. Oftewel, Hij ging omhoog, maar hij ging niet omhoog. En hoe komt dat nou? Omdat je de volatiliteit berekent op basis van prijsverschillen in procenten en niet absolute prijsverschillen. Kijk, het prijsverschil in 2023 was van 15.500 aan de onderkant tot ongeveer 44.000 aan de bovenkant is $30.000. De prijsverschillen in 2024, de onderkant 37.000, de bovenkant 108.000, is ruim $70.000. Dat is bijna twee keer zoveel. Maar je kijkt naar procenten. Je kijkt als het ware logaritmisch naar die volatiliteit. En dat doen wij dus ook steeds. En dan zie je dus nu op dit ogenblik dat 150% is best een aardige interval volatiliteit om mee te werken. Als het meer wordt, wordt het alleen maar leuker, het spelletje. Maar laten we niet al te optimistisch zijn. We hebben het al moeilijk genoeg op dit ogenblik qua financiële markten. Laten we het dus houden op een volatiliteit van 150% voor dit jaar. En dat betekent dus het volgende. Stel je voor dat de prijs dit jaar nog even flink gaat dalen, een verwachting die heel veel analisten hebben. Ik heb hem zelf ook, ik heb hem vorige maand uitgesproken, de maand daarvoor ook. Ik ga ervan uit dat we dalingen zouden kunnen zien op dit ogenblik richting de $60.000. Ik ben misschien zelfs af en toe nogal wat pessimistisch en dan ga ik van $50.000 uit. Maar op dit ogenblik denk ik dat $60.000, en straks ga je zien als we die andere charts erbij pakken waarom ik aan dat getal kom, dat dat een realistisch koersdoel zou kunnen zijn dit jaar. Misschien zelfs wel deze maand. $60.000 aan de onderkant. Als dat gebeurt en je kijkt naar die interval volatiliteit van 150%, waar kom je dan op uit? Nou, daar gaan we. $60.000 plus 100% is 60.000 plus 60.000 is 120. Plus nog een keer 50% van die 60.000 is 30.000. Dus 120 plus 30 is 150. En dat betekent dus het volgende. Als we hier op 60.000 gaan zitten, dat is ongeveer op dit niveau, waar ik nu met mijn kruis sta en ik klik 150% naar boven, dan zie je dat hier gebeuren. Pas hopelijk nog net op het scherm. Ja, het gaat nog net. Kijk, daar hebben we hem. 100. Ik haal hem net niet. $150.531. Dat is dus een realistisch koersdoel voor de prijs van Bitcoin dit jaar als we opnieuw die intervalvolatiliteit gaan halen en de prijs ook nog even flink dropt. Kijk, het zou science fiction zijn, maar je kunt voor jezelf gaan uitrekenen. Stel dat de prijs niet meer onder de low komt die we dit jaar hebben gehaald van 89.000. Waar komt het dan op uit? Nou ja, ik ga je vertellen, heel veel meer dan dat, maar is niet realistisch om aan te nemen. Want er zijn gewoon wat signalen op de echte charts waar we naar kijken, de maandchart, de weekchart, die ons laten zien dat de kans op prijsdalingen de komende tijd heel groot is. En dat betekent dat we lows gaan zien die lager zijn dan we low van deze hele kort bestaande candle van maar iets meer dan 2 weken op het ogenblik. Kortom, aan deze candle hebben we nog niet zo heel erg veel. Maar die 150.000 gaan we nog een paar keer tegenkomen. Dus interessant om dat koersdoel eens even in de gaten te houden. Nou, genoeg over deze jarenchart verder. Er valt niet al te veel meer over te vertellen. Nog los van het feit, disclaimer, dat dit natuurlijk een hoog amusementsgehalte heeft en niet echt gebaseerd is op genoeg candles om heel veel te kunnen verwachten en te voorspellen. Maar ik vond het toch leuk om dit even met je te delen. Laten we dan maar kijken naar de echte charts die we normaal gesproken bijpakken. Dit is de maandchart van Bitcoin. Er staan ontzettend veel data op deze chart. Laten we even beginnen. Ik ga even een paar dingen weghalen, want dit is wel heel erg veel. Deze kan er even uit. De Parabolic Stop and Reverse. Keltner Channels mogen ook wel even uit. Die staat hier zo. Zo, dan wordt het al wat overzichtelijker. Om te beginnen, vorige maand, all-time high. Die was verwacht. Hè. We hebben dat gezegd in de podcast. Ik zei vorige week van, of vorige maand, zei ik 3 december trouwens al. Mijn verwachting is dat we in deze maand in principe een all-time high gaan zien. 106.000 of zelfs nog veel hoger. Nou, veel hoger is het niet geworden. 106 hebben we wel gehaald. Het is 108 geworden. Ik zei toen wel bij, er is één voorwaarde. Dat heeft weer met die intervalvolatiliteit te maken. Ik heb dat vorige maand uitgelegd. Er is maar één voorwaarde, de prijs komt deze maand, dus in december vorig jaar, niet onder de $85.000. Dat is ook niet gebeurd. In december is de prijs niet lager geweest dan $91.000. En dat maakte die all-time high dus ook makkelijk mogelijk. Voor deze maand gaan we ook met diezelfde intervalvolatiliteit zo meteen aan de slag om te voorspellen waar we dan gaan uitkomen natuurlijk. Maar eerst even wat andere data over deze maand. Allereerst, de all-time high hebben we dus gepakt. De low hebben we ook al genoemd. Belangrijk om misschien nog even bij stil te staan. We hebben het al een keer over gehad in het café en ook in wat andere livestreams. Het feit dat de Bitcoinprijs vorige maand voor het eerst door de $100.000 is heen gegaan, het was overal in het nieuws. Iedereen, elk zichzelf respecterend nieuwsprogramma had het opeens over de Bitcoin als een belangrijk iets, als een asset waar je rekening mee moet houden. Alleen maar omdat de prijs ervan door de $100,000 is heen geschoten. Nou, eigenlijk als je erover nadenkt, is het te gek voor woorden dat Bitcoin een prijs van $100,000 moet bereiken om vervolgens in alle nieuwsprogramma's te worden genoemd als een serieuze asset om rekening mee te houden. Maar het is gewoon een feit waar je ook van kunt profiteren. Opeens is het niet meer zo raar dat je bezig bent met Bitcoin en crypto. Sterker nog, als het jou zo gaat zoals het heel veel mensen is vergaan die al in Bitcoin zitten, ben je natuurlijk regelmatig geconfronteerd met vragen van mensen die zeiden van, hey, waar kan ik Bitcoin kopen? Want het is toch wel een heel belangrijk ding, zie ik nu. Terwijl als je er een paar jaar geleden met die mensen had gesproken, ze hadden gezegd, daar moet je niet aan beginnen, is allemaal gebakken lucht, gaat nergens over enzovoort. Nou, die verhalen zijn inmiddels wel van tafel. Dus de prijsdoorbraak van Bitcoin door de 100k heen, door de $100,000 heen, heeft Bitcoin daadwerkelijk serieus op de kaart gezet bij partijen die er een paar jaar geleden nog extreem, op zijn minst heel sceptisch over waren en misschien wel heel lacherig over deden. Nou, dat is al lang van tafel. Een mooi voorbeeld, ik zei het al, we gaan eigenlijk geen nieuws behandelen in deze podcast, maar toch. Vanochtend was op CNBC een verhaaltje over Texas, dat de gouverneur van Texas heeft gezet dat hij nu met klem adviseert om snel reserves op te bouwen in Bitcoin. Dat betekent dat hij blijkbaar niet zo heel veel vertrouwen meer heeft in de dollar. En eerlijk gezegd, ook al stijgt de dollarprijs op dit ogenblik enorm, kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Maar ook dat is weer een signaal dat heel duidelijk aangeeft dat Bitcoin niet meer wordt gezien als gebakken lucht of iets waar je alleen maar lacherig over hoeft te doen. Dus dat heeft de all-time high ons absoluut gebracht van vorig jaar. Alweer een all-time high in december trouwens. De vorige absolute doorbraak all-time high was ook in december. Dat was, dit net al even zien op de jaarchart, December 2017, toen we net met cryptocoins waren begonnen, schoot de prijs in 1 jaar tijd omhoog naar $600 of zo, $900 naar $20,000, bijna $20,000. Toen zeiden mensen al, zo hoog wordt hij nooit meer. Nou goed, nu zeggen mensen ook, $100,000, wordt hij nog hoger? Ze zijn niet meer zo pessimistisch als toen in 2017. Maar ik ga je straks vertellen waarom ik wel optimistisch ben, optimistischer dan de meeste mensen. Ik ga ervan uit dat ondanks de huidige situatie in de wereld en alle instabiliteit en onzekerheid die dat met zich meebrengt, we absoluut bitcoinprijzen zouden kunnen zien richting $150,000. En een aantal charts bevestigen die verwachting. Neem geen enkele beslissing, alsjeblieft, op basis van wat ik je vertel. Dit is, zoals we tegenwoordig zo mooi mogen zeggen, geen financieel advies. Ik ga je niet aanraden om dit te doen. Ik ga alleen maar vertellen hoe ik die charts zie en wat ik op basis van wat die charts mij laten zien verwacht. En neem vervolgens zelf je beslissing of je wel of geen investering wil doen, of je je investering juist wilt verkopen, enzovoort enzovoort. Dat doe je allemaal zelf. Ik laat je alleen zien hoe ik op de charts reageer en het enige wat ik je daarbij kan aanraden is, kijk zelf ook naar de charts, leer dat doen en gebruik daar altijd dezelfde manier voor. Denk, maak de charts niet mooier dan dat ze zijn. En niet alle charts zijn mooi op het ogenblik. De maandchart ziet er best nog wel aardig uit op het ogenblik. Als je kijkt, dan zie je dat er wel één belangrijk ding is gebeurd. Een zogenaamde onzekerheidscandle treedt er hier op. Kijk, de candlestick van december vorig jaar heeft een lange wick aan de bovenkant. Hebben we een tijdje niet gezien. De laatste keer dat dat gebeurde was in de zomer van afgelopen jaar, aan het eind van een zijwaartse beweging, nog flink wat onzekerheid bij de kant op. Maar nu kregen we opeens een toenemend momentum. In september, in oktober, in november natuurlijk enorm veel stijgend momentum. Dit was absoluut een parabool. Gaan we terugzien op andere charts ook zometeen. Maar in december was dat eigenlijk niet meer zo. We hebben wel een piek aan de bovenkant gezien, maar het is een wick. Het is niet een body die doorloopt. Oftewel, de rode candle van december lijken zien, ondanks het feit dat we een all-time high hebben gepakt, koper en verkoper waren het niet met elkaar eens over die prijzenontwikkeling. Dus hier zit best wel een hele hoop onzekerheid in en wat afwijzing zelfs van die prijs aan de bovenkant. Vandaar, laat ik dat meteen nog maar benoemen, dat ik er eigenlijk niet van uitga dat we deze maand een nieuwe all-time high gaan zien. Ik denk eerder dat we lagere prijzen gaan zien, richting de 89, misschien nog lager dan dat we hogere prijzen gaan zien. Als er al een hogere prijs komt, zal die naar mijn mening waarschijnlijk stoppen rond de $111,000. Dus als er al een all-time high komt, ik acht die kans niet groot, ik zou niet verbaasd zijn als het dan echt stopt bij $111,000 en zeker niet doorschiet. Nu nog niet, op dit ogenblik nog niet. De reden daarvoor, ik kijk even of ik nog belangrijke dingen vergeten ben wat die maandchart betreft, zien we met name bij de wat kortere charts. Ik zei het al, een nieuwe all-time high zie ik niet gebeuren. Dan zou trouwens een andere reden heeft te maken met die intervalvolatiliteit. Dan zou de prijs meer dan 20% moeten stijgen boven zijn huidige low. De low op dit ogenblik is al $89,000. Als je daar 20% bij optelt, dan gaan we, 20%, dat zit hier ongeveer. Hier zo, kijk, 20% is 108. Dat is de all-time high die we al hebben gehaald. Om naar de 111 door te stijgen, zou je op 25% uitkomen, 24,9. Dat is naar mijn mening op dit ogenblik niet een realistische aanname. Er is gewoon te weinig enthousiasme in de markt. Op de maandchart zie je dat nog niet zo heel erg terug, want je zou kunnen zeggen, ja, maar dit de teruglopende volume in december is natuurlijk ook een gevolg van de feestdagen. Veel mensen gingen naar huis halverwege de maand, vorige maand kerst viel gunstig. En dat betekent dat er veel minder is gehandeld enzovoort enzovoort. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou de weekchart er anders uitzien. De maandchart op dit ogenblik is niet al te positief. Nog even wat bullish, maar niet al te positief. Nog even wat de TD sequential betreft. Die ziet er nog goed uit. We hebben na de vorige reeks van 9 groene TD sequential candles. De candles zelf zijn niet groen, maar de TD sequential wel. Hebben we even een pas tot plaats gezien. 3 rode. Dat was snel voorbij. Nu zitten we alweer in een stijgende reeks van de TD sequential indicator. Zijn we op weg naar een nieuwe reeks van 9. Heel interessant. Dat blijft lang zo, dat groene. Namelijk, de prijs mag dalen tot iets boven de, $60,000. Zolang de prijs volgens mij niet onder de $63,000 komt, zometeen gaan we even kijken hoe hoog het echt is, blijft de TD sequential reeks gewoon groen. En hoe kun je dat zelf zien? Heel simpel, je vergelijkt de close van de huidige candle, dat is dus deze, met de close 4 candles terug. 1, 2, 3, 4. Dat is deze close, de close van deze candle. En je ziet hem bovenaan in beeld staan. Hier staan die dingen steeds. De close van deze candle, 1, 2, 3, 4 terug. Deze candle is, daar gaan we, $63,302. Als de prijs deze maand daarboven sluit, en ik kan voorstellen dat je nu zegt van ja, natuurlijk doet hij dat. De prijs staat op $99,000 nu als je dit opneemt. Natuurlijk sluit die prijs boven de 63. Oké. Okay. Denk aan intervalvolatiliteit, niet zeker. Maar als het gebeurt, dan blijft de TD sequential indicator gewoon groen. Zou de prijs eronder sluiten, dan keert hij om naar rood. Dat gebeurt in de praktijk niet zo heel erg vaak. Dit is nogmaals wat de geschiedenis je laat zien. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Het kan, maar het gebeurt niet heel vaak. Toevallig is het hier ook een keer gebeurd in 2021. 3 groene candles, opeens knalde hij naar beneden. Maar dat is eerder een uitzondering dan dat dat de regel is. Dus we gaan ervan uit, 63 misschien. Deze maand duiken we daar niet onder. Dus dat is op zich, de maandchart is niet spectaculair, maar biedt wel vertrouwen als het om de wat langere termijn gaat. Alles is keurig bullish. OBV, de Unbalanced Volume Indicator, is bullish. En wat goed nieuws is op de maandchart, als je naar die Unbalanced Volume Indicator kijkt, zijn eigen gemiddelde, dat is die rode lijn, loopt boven. En dat is al een tijd lang zo geweest. Het kalfte wat af, maar inmiddels loopt hij weer naar boven. De prijs staat er ook nog boven. Dat wekt vertrouwen als het gaat om de prijsontwikkeling de komende maanden. Maar, hoe ziet het dan uit als we naar de weekchart kijken? Ook goede nieuws, die is ook nog steeds bullish. Dat ziet er allemaal prima uit. Hogere pieken, hogere dalen. De laatste piek is van een paar weken terug. Een maand geleden inmiddels. Vandaag op de dag af. De week van 16 december. Het laatste dal is al veel langer geleden, was afgelopen herfst. Technisch gezien zijn we nu op weg naar een nieuw dal. Het ziet er niet helemaal uit dat dat zo zou kunnen zijn. Het hangt er vanaf wat de prijs deze maand doet, maar technisch gezien zijn we nu op weg naar een nieuw dal. Dit zou het nieuwe dal kunnen zijn, maar dat weten we op zijn vroegst over 2 weken eigenlijk. Ik zei maand, maar ik bedoel natuurlijk week. Ook hier is het interessant om, ik zal eerst even die Keltner Channels uitzetten. Interessant om hier ook weer die PESAR in de gaten te houden. Kijk, ook hier geldt weer, niet PESAR, Tondermark sequential. Ook hier zie je weer 9 stapjes, allemaal erboven toe, 9 stuks. Daarna even een pas op de plaats. Ik zei in de laatste podcast al, die gaat komen, die pas op de plaats. En nu zitten we in een dalende trend. Dat is de weekchart. De maandchart hebben we een opwaartse trend op dit ogenblik met 4 groene TD sequential candles. Maar de weekchart hebben we nu een neerwaartse trend met 4 rode. De chart is nog bullish. Higher highs, higher lows. Als je puur naar de pieken en de dalen kijkt. De Keltner channels, als je die even aanzet, zien er helemaal niet zo slecht uit. Kijk even door alle lijntjes heen. Dan zie je hier de bovenste lijn van de Keltner channels. En je ziet de afgelopen week, deze week telt nog niet mee, de afgelopen week is de prijs nog steeds keurig, net zoals nu echt al wekenlang, sinds november, begin november vorig jaar, boven de bovenste band gesloten. Kortom, een toenemend bullish momentum. Naar mijn mening is dit een enorme schijnbeweging. Wat dit gebeurt in een zijwaartse beweging. Kun je niet echt serieus meer nemen. Maar als de prijs deze maand onder of in de Keltner channels sluit, dus onder de bovenste band, is dat een bearish signaal. Op dit ogenblik is dat signaal er nog niet. De Keltner channels zijn nog steeds net bullish. Maar kijk eens naar die OBV op de weekchart. De OBV op de maandchart, bullish, niks aan de hand. Dus de langere termijn ziet alles nog steeds goed uit. Op de wat kortere termijn zie je op dit ogenblik een dalende gemiddelde van de OBV. Die lijn loopt naar beneden. Dat is echt lang niet gebeurd. De laatste keer dat dat gebeurde was vorig jaar september. En het was helemaal zichtbaar hier in juni vorig jaar. Nu gebeurt het weer. De prijs staat er nu ook onder. Of de OBV zelf staat er nu ook onder. Staat onder zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Het zou kunnen dat hij er deze maand weer boven komt. Maar deze mag je nog niet meerekenen. Deze candlestick is net begonnen. Is net in opbouw op dit ogenblik. Dus je moet het op dit punt beperken. Dan zien we gewoon naar beneden lopen. Allebei lopen ze naar beneden. Die OBV, die Unbalanced Volume Indicator, heeft een zwaar voorspellend gehalte. Een heel sterk voorspellend gehalte. Houd dat goed in je achterhoofd. Dat ding, geen indicator kan dat, want de meeste, eigenlijk alle indicators lopen altijd achter de feiten aan. Ze kijken altijd naar datgene wat er in het verleden is gebeurd. Maar de OBV heeft, zoals je weet, een soort toekomstblik in zich, een soort toekomstperspectief. En dat ziet er voor de weekchart dus niet zo heel gunstig uit. Het wordt nog een keer versterkt door de parabolic stop and reverse. De parabool is nu wel voorbij en sinds vorige week staan de plusjes er nu ook boven en niet meer onder. Ook niet goed. Er zit veel weerstand op die 108.000. Alweer een reden voor mij om aan te nemen dat we geen all-time high gaan zien deze maand. Deze week, sorry. En ook deze maand dus niet. Wat de weekchart verder betreft, ik houd goed in de gaten waar de prijs deze maand onder sluit. Sluit hij onder de 92.000, dan krijgen we dus een omkeer of een bevestiging eigenlijk van de TD sequential reeks. De volgende candle is dus dan ook, dan krijgen we de vijfde groene-rode candle. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. En ik let met name, oh ja, dit is ook trouwens belangrijk, staat niet eens in mijn aantekeningen, maar ik zie het hier wel staan. Kijk eens even het volume. Ik noemde dat net al op de maandchart. Daar zou je dus nog kunnen zeggen, ja, dit was de feestdagen, logisch dat er wat minder volume is. Maar kijk eens naar de weekchart, dit zet gewoon door. Zie je wel, er is gewoon weinig volume op het ogenblik. Het volume is sinds de vorige hype run, die in november stopte eigenlijk, is het volume alleen maar afgenomen. Zelfs met de all-time high, waarbij je bijna zou kunnen zeggen, hey, was dit dan een bull trap? Kijk, afnemend volume bij een toenemende prijs. Interessant dat dit gebeurde. Het zit er nu op dit ogenblik gewoon even niet meer in. De weekchart op basis van het volume, op basis van de OBV, op basis van de parabolic stop and reverse, laat geen nieuwe all-time high zien. De kans op daling op de weekchart is duidelijk groter dan de kans op stijgingen. En waar let ik dus op? Nou, ik houd natuurlijk die 92.000 in de gaten. Wordt dit ook weer een rode of niet? En voor de rest, de Keltner Channels, blijft de prijs daarboven sluiten of niet? Dan, hoe zit het met de dagchart? Die is niet meer bullish, die is omgekeerd. Die was nog bullish toen we de vorige podcast aflevering opnamen. Die is inmiddels behoorlijk bearish geworden, zoals je hier ziet. En dat was te verwachten. Op dit ogenblik zou je technisch gezien kunnen zeggen, ja, maar kijk, de prijzen stijgen toch weer wat. Ja, maar als je puur naar de pieken en de dalen kijkt, dan zie je een lager dal hier. De laagste low die we hebben gezien, dat was begin deze week, $89.164. Een paar dagen op rij nu opeens weer wat prijsstijgingen. Nogmaals, gevoed door wat positief nieuws, wat positieve geruchten en zo. Maar vandaag alweer een soort desillusie na het nieuws van gisteren. Een rode candle op dit ogenblik ziet er niet al te positief uit. Hij is nog bezig. Maar de chart zelf is ook gewoon bearish. We hebben lagere pieken en lagere dalen. Op deze dagchart, maar dit is maar een dagchart. De significantie van deze chart is veel kleiner dan die van de weekchart en de maandchart. De dagchart is bearish, laat op de OBV wat bullish signaaltjes zien. Kijk, een stijgende OBV, voortschrijdende gemiddelde lijn, stijgende OBV zelf, dat ziet er niet zo slecht uit. Ook de parabolic stop and reverse is net weer omgekeerd naar bullish, maar dit is alleen maar de dagchart. Erg veel heeft dit niet om het lijf. Ik ga deze dagchart pas serieus nemen als de prijs door de vorige piek heen breekt van $102.760. De piek die we hebben gehaald vorige week op 7 januari, vorige week dinsdag. Pas als dat gebeurt, dan ga ik hier serieus naar kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gebeurt. Tenzij dit weekend, vrijdag en zaterdag, dus morgen en overmorgen, iedereen opeens heel enthousiast begint te worden over Trump en wat hij allemaal gaat doen voor Bitcoin en dat dat heel snel gaat gebeuren en mensen de rumor gaan kopen en niet wachten op het eigenlijke nieuws. Dus buy the rumor, sell the news, misschien ken je die uitdrukking wel. Dat zou zomaar kunnen. Vrijdag is per definitie eigenlijk altijd wel een goede dag voor Bitcoin. En zeker nu in de opmars naar beëdiging van Trump kunnen er gekke dingen gebeuren. Maar veel daarvan zal uiteindelijk toch wel weer volatiliteit blijken. Er is gewoon veel druk van bovenaf, oftewel veel prijsdruk naar beneden. Wat wil ik nog een beetje delen over de dagchart? Heel belangrijk. Ik heb er straks al even gezegd, dat als er al een prijsdoorbraak komt, dus toch weer een nieuwe all-time high, dat die waarschijnlijk niet hoger wordt dan rond de $111.000. Nou, waar haal ik dat nou weer vandaan? Dat is een signaal dat door de dagchart wordt afgegeven. En ik kan je dat even laten zien. Als ik even wat dingen uitzet, de PSR even uit en de Keltner Channels even uit, zodat we wat meer rust op deze chart hebben. Zet ik even één ding aan. Eentje die is ontstaan, volgens mij iets meer dan een maand geleden. Een paar dagen nadat de vorige podcast werd gemaakt. Er is een nieuwe falling wedge en dat is deze. Ik laat hem even zien hier. Hier begon hij op 17 december, sorry. Hier begon hij. Hier was de opwaartse trend voorbij. Kijk, stijgende trend, hoger. Hier begon een bearish trend, een dalende trend. En dat is een van de belangrijkste eisen voor een wedge. Dat de trend omkeert bij het begin van de wedge. Dat gebeurde hier dus ook. Dus het maken van een bearish trend. Voor de rest ga ik je niet uitleggen hoe een wedge werkt. Het heeft wat te maken met pieken die je met elkaar verbindt en dalen die je met elkaar verbindt. Het allerbelangrijkste wat je wilt weten is dat de lijn aan de bovenkant en de lijn aan de onderkant steeds dichter bij elkaar komen. Dan is er sprake van een wedge. En zo'n wedge heeft een angstwekkend grote mate van zekerheid als het gaat om het voorspellen van een koersdoel. En het koersdoel wat deze wedge voorspelt, gebaseerd op de afstand tussen de plaats waar de wedge begon en het eerste raakpunt aan de onderkant bij een falling wedge, is in dit geval, hou je vast, $111.000, $110.000 en nog wat. En als de reden dat ik verwacht dat als de prijs daadwerkelijk door zijn eigen record heen breekt, dat het dan vrij snel stopt, is deze wedge. Niet vanwege deze wedge, eigenlijk vanwege traders, want traders kijken ook naar dergelijke signalen van wedges en weten gewoon, veel mensen zien die wedge, ik ga mijn verkooporders daar vlak onder zetten, zodat ik snel nog even mijn winst pak voordat de prijs sowieso duikt. Oftewel, er zit veel verkoopdruk, een grote sell wall zoals het heet, op dit niveau van $111.000. Het zal dus moeilijk zijn voor de prijs om daar doorheen te breken op hele korte termijn, tenzij er opeens heel veel enthousiasme ontstaat. Zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de all-time high. Die 108.000, dat kwam ook door heel veel enthousiasme opeens, terwijl er best wel veel prijsdruk aan de bovenkant was. Maar dit was opnieuw, eigenlijk, hier zie je heel duidelijk dat het waarschijnlijk een bull trap is geweest. Want kijk, de prijs steeg en het volume daalde eerder de periode daarvoor, zie je dat. Zo enthousiast ging het nou eigenlijk ook allemaal niet. En hier zie je nog heel duidelijk wat er hier met die feitelijke all-time high gebeurde. Dat was deze overigens. Dit was de all-time high, 108.000 en nog wat. Kijk eens naar de candlestick zelf. Ik ga die wedge even weghalen, want die heeft zijn doel nu wel gehaald. Ik heb even bewezen waarvoor hij hem wil laten zien. Kijk eens even naar deze all-time high hier. Dit is een doji. Een heel simpel, de open en de sluitprijs van die bewuste dag lagen bijna gelijk. De openprijs lag op 106.100. De sluitprijs lag op 106.180. Er zat maar $80 verschil tussen de open en de close. In die tussentijd ging de prijs even naar een high en dook er zelfs ook weer onder. Dit is een doji, wat typisch aangeeft dat er veel onzekerheid was over die specifieke all-time high die op die dag optrad. Interessant om dat te zien. Deze nog even. Goed, dus dat wat die doji betreft. Dat wat de wedge betreft, 111.000 zou dus een koersdoel kunnen zijn. Maar ik nogmaals, ik denk gewoon niet dat het gebeurt, want er zijn te veel bearish signalen zichtbaar nu. Zoals ook op deze chart. De OBV ziet er weliswaar wat goed uit, maar volume loopt terug. Piek en dalen worden steeds lager. Allemaal niet zo heel erg gunstig op het ogenblik. Dit wil je eerst echt zien omkeren. Dat weet je misschien over een week. Misschien zeggen we over een week, 10 dagen wel van, nou, de dagchart is omgekeerd naar bullish. Daarvoor moet eerst de prijs dus door de $102.760 heen breken. De nieuwe piek. Dat moet dus eigenlijk vandaag gebeuren. Vandaag of morgen, anders is het al te laat. En daarna moet de prijs niet onder de $89.164 komen. Als beide dingen gebeuren, is deze chart omgekeerd naar bullish. Nu praten we over hele andere scenario's. Nogmaals, ik zie het nog niet gebeuren. Dan de urenchart, de Bitcoin urenchart, die staat, dat wisselt heel erg dit. We hebben die cross nu, die staat nu op 90.000. Kijk hoe vaak dat punt is getest. Die test die slaagt eigenlijk bijna voortdurend. Je moet flink terugscrollen trouwens om dat punt nog een aantal keer te zien. Maar hier zit heel veel, wat dat betreft, heel veel crosses. Even terug naar waar we nu zitten op dit ogenblik. Je ziet de prijs is, de chart technisch gezien is nu bullish, met hogere pieken, hogere dalen. Alleen de prijs zit nu alweer onder zijn eigen MA20, alweer een aantal uur lang. Eigenlijk al sinds vanochtend volgens mij, een uurtje of 9. En dat moet niet te lang zo blijven, want dan komen deze lijnen steeds dichter bij elkaar. En dan gaat de MA20 zelfs duiken. Je kunt eigenlijk zeggen dat deze chart overtuigend bullish is. Als de prijs boven de MA20 staat, zijn eigen voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 candles, En als die MA20 ook boven de MA50 staat, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 candlesluitprijzen. Dat is nu dus niet zo. Dus het was even overtuigend hier. En het werd natuurlijk nog veel overtuigender hier gistermiddag om 2:30. Toen opeens het nieuws kwam dat de inflatiecijfers in Amerika niet tegenvielen. Niet zo erg tegenvielen. Minder tegenvielen dan men had verwacht. En daarna natuurlijk nog eens keer het nieuws gisteravond was dat over de mogelijke wapenstilstand in Gazastrook. Dat leverde wat positieve prijsontwikkelingen op. Maar sindsdien, sinds middernacht eigenlijk, is de zaak alweer aan het dalen. Dus vandaar de prijs nu alweer onder de eigen MA20. Je wilt prijsstijgingen zien op korte termijn om deze chart echt bullish te houden. Anders keert hij relatief snel om ook weer naar bearish. Dus wat ik heel goed in de gaten houd op deze chart is, kijk, ook die OBV doet niks, zie je dat? Nog steeds, net als in 6 december. Op 3 december, toen ik de vorige podcast opnamen, ik weet niet wanneer het was, begin december. Toen hadden we ook zo'n rare situatie met een min of meer gelijkblijvende OBV. Allemaal dicht in de buurt van zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Dat is niet altijd positief. Kijk ook even naar het volume. Het volume sinds gistermiddag 4 uur, sinds bijna een dag geleden, is eigenlijk gewoon aan het dalen. 1 of 2 kleine piekjes erbij, nogmaals. Dit was Gaza, maar verder eigenlijk alleen maar dalingen. Dat wordt steeds minder. Een afnemend volume bij een min of meer gelijkblijvende prijs betekent over het algemeen dat de prijs verder gaat dalen in de komende paar uren. Het lijkt allemaal heel pessimistisch, maar is het niet echt? Ik zei het net al toen we de jarenchart erbij pakten. Als je kijkt naar de intervalvolatiliteit, is $150.000 dit komend jaar een absoluut haalbaar doel. Ondanks het feit dat we te maken hebben met heel instabiele markten op dit ogenblik. En dat wordt bevestigd door onze logaritmische chart die we er eigenlijk elke podcast bij pakken. Als dit de eerste keer is dat je de podcast meemaakt, welkom allereerst. Ik laat deze chart al een tijdje in de podcast zien en ik heb hem al volgens mij sinds 2020 ook in clinics er wel eens bijgepakt. Technische analyse clinics. Wat dit ding doet, hij kijkt op een logaritmische manier naar de prijsontwikkeling. Dus niet in absolute zin, maar in procentuele zin. Net zoals we net bij de jaarchart al even lieten zien. Van kijk uit, dit zijn absolute waardes. We kijken eigenlijk naar procenten. Dat doen we hier dus ook. En dan zie je een paar interessante scenario's. Die verticale lijnen zijn jaren. Om te beginnen de eerste week van een nieuw jaar. Dus dit was de eerste week van 2021, 2022, 2023 enzovoort, enzovoort. Dit was afgelopen januari. Daar zitten we nu. Dit was de eerste week van het jaar. En ik zei begin dit jaar in het nieuwjaarscafé, of begin 2024, sorry, in het nieuwjaarscafé zei ik van nou, we staan nu weliswaar wat de prijs betreft op de $40.000. Ik verwacht dat we dit jaar prijsontwikkelingen gaan zien richting de $80.000 à $90.000. En dat was puur gebaseerd op deze chart. En je ziet, het is nog uitgekomen ook. Net als het jaar daarvoor ook uitkwam overigens. Toen zei ik exact hetzelfde. Toen hadden we in 23 hadden we te maken met prijzen rond de $25.000. Toen zei ik, het is realistisch om aan te nemen dat we begin volgend jaar bijna verdubbelen naar rond de $40.000 is gebeurd. Opnieuw zou je dezelfde vergelijking kunnen nemen. Vanaf nu naar volgend jaar kun je ervan uitgaan als je naar dit prijsniveau kijkt. Volgend jaar, om deze tijd, zo rond 5 januari, zitten we waarschijnlijk op een prijsniveau als deze chart zijn waarde blijft houden. Zijn waarde, zijn validiteit blijft houden, zijn geldigheid van $150.000 en met een absoluut worst case scenario van $111.000, $113.000. Dus hoe dan ook, de prijs volgend jaar zou volgens deze chart sowieso hoger moeten zijn dan de prijs nu en dan de all-time high van vorig jaar. En dit is op dit ogenblik, de bovenkant is op dit ogenblik niet realistisch om aan te nemen. Hij is vaak genoeg gehaald. Kijk maar eens terug naar deze chart over de jaren heen. 2021 nog een aantal keer. Maar let het op de situatie in de wereld. Kijk, dit gebeurde hier al in 2022. Kijk, interessant genoeg, corona brak hier ergens uit. Dat was om precies te zijn hier. Ongeveer hier zo. Toen kreeg je een enorme dip opeens. Naar opnieuw het supportpunt. Dit was de uitbraak van de pandemie in maart 2020. En daarna ging de prijs heel snel omhoog tot aan de bovenkant. Hier maart 21. Maar hier begon de invasie in Oekraïne natuurlijk. Toen werd in ieder geval heel zichtbaar dat die plaatsvond. En je ziet wat dat heeft gedaan met de economie. De wereldsituatie knalde ook, de wereldeconomie knalde ook naar beneden natuurlijk. Veel problemen, faillissementen, hoge rente, noem maar op en zo. Heeft uiteindelijk een flinke druk erop gezet. En de prijs beweegt zich nu eigenlijk al ruim 2 jaar in die onderste banden. Af en toe even erboven, maar over het algemeen in die onderste banden. Dus het is realistisch om aan te nemen dat de prijs zich ongeveer op dit niveau zal bevinden. Nu bevindt en volgend jaar dus ook op dit niveau zal bevinden. Ongeveer rond tussen de 110.000 en de $150.000. nog steeds goed nieuws als je kijkt naar de Bitcoinprijs op zijn wat langere termijn. Dus zou je zijn ingestapt in Bitcoin toen hij juist op weg was naar zijn nieuwe all-time high, of misschien wel op de all-time high? Dus heb je misschien wel Bitcoin gekocht toen hij $108,000 was en dacht je bij jezelf van, oh, nu gaan we door naar de 200, want iedereen roept dat heel hard. En in plaats daarvan sta je nu op verlies, want nu is de Bitcoinprijs rond de $100,000, 99 op dit moment. Denk dan bij jezelf, ja, oké, ik weet waarom ik het heb gekocht. Niet omdat ik de prijs geloof, maar omdat ik in de waarde ervan geloof. Ik zou in zo'n geval, als je op een gegeven moment, als je bent ingestapt met geld dat je niet kunt missen, dan wil je nu misschien wel je verlies nemen, want je wilt nooit beleggen met geld dat je niet kunt missen. Maar als je bent ingestapt met geld dat je sowieso beschikbaar had om te gaan beleggen, dan zou je kunnen denken, ik kijk naar de verhalen op de lange termijn, houd dit goed in de gaten en dit zijn verwachtingen waar ik wel wat mee kan. Voor de zekerheid, dit zijn alleen maar verwachtingen, dit zijn geen garanties. Ik zei het net al, houd dat in je achterhoofd en leer ook hoe je zelf dergelijke dingen kunt, min of meer kunt voorspellen. En leer natuurlijk ook van de fouten die je maakt, de foutanalyses die je maakt, zodat je volgende analyses nog scherper worden. Dus wat Bitcoin betreft, zo ziet het eruit op het ogenblik, samenvattend. Aan de bovenkant, deze maand, maximaal 111, maar ik denk het niet. Ik denk dat we de top al hebben bereikt deze maand. Aan de onderkant, 63.000 tot 65.000 is een scenario. Maar daarvoor moet de prijs eerst door de 90, structureel door de 90 dalen. Dat zie ik op dit ogenblik nog niet gebeuren, maar ik sluit niets uit wat dat betreft. Dan de goudprijs. Een tijdje lang is hij even bearish geweest. In ieder geval sinds ik de laatste podcast aflevering heb opgenomen. Dat was ongeveer hier. Toen was hij zijwaarts even na een bearish daling. Een bearish beweging. Nu op dit ogenblik krabbelt hij weer op. Dit is wel een belangrijk weerstandspunt wat hier zit. Deze lijn, die ziet hem, die blauwe stippenlijn, die laat een prijsniveau zien. Ik zal hem trouwens even blauw, ik zal eigenlijk even rood maken. Want het is een support, of een weerstandslijn op het ogenblik. Kijk, de prijs van goud heeft duidelijk te maken met een weerstandslijn. Hier was het een supportlijn toen de prijs er voor de eerste keer doorheen brak in oktober, op weg naar een all-time high. Kijk, een aantal keer lang wordt die support getest. Hier breekt de prijs er uiteindelijk doorheen. Hij wordt echt een aantal dagen op rij getest. Breekt er doorheen. Hier is het weerstand geworden. Nog een keer weerstand. Nu komt hij weer in de buurt. Dus de weerstand is er absoluut. Maar je weet het, een weerstandslijn is gipsplaat. Als je maar vaak genoeg er tegenaan bonkt, dan breekt die vanzelf. En de kans dat dus de weerstand nu breekt, is absoluut aanwezig. Er is best veel opwaartse druk, best wel sprake van een toenemend momentum van de goudprijs. Kijk, zie je wat die goudprijs betreft, dat er nauwelijks wicks zijn. Het zijn eigenlijk alleen maar bodies. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat er bij een stijgende goud, bij een stijgende bodyafstand, kans op nieuwe stijgende goudprijs en misschien wel een nieuwe all-time high absoluut aanwezig is. En hoe kan dat nou? Heel simpel. Goud is zekerheid. En in tijden van onzekerheid zoeken mensen hun zekerheid in edelmetalen, zoals in goud. En in toenemende mate, luister maar naar de gouverneur van Texas, ook in Bitcoin. En hoe komt dan die onzekerheid? Gaat het dan niet goed op de aandelenmarkten? Gisteren of vanochtend hoorde ik nog dat het zo goed ging met de Dow Jones index. Het antwoord is nee, het gaat niet goed met de aandelenmarkten. De laatste keer dat ik een podcast opnam, in begin december, hadden we nog een Fear and Greed index op Wall Street van uit mijn hoofd 60 plus of zo. Ik heb het wel ergens opgeschreven. 64% hebzucht dus. Op dit ogenblik laat Wall Street iets andere signalen zien. We staan nu op de 30% angst. En het was nog minder. Het was eergisteren 27 of 28%. Het is nu 30%. En het is eigenlijk veel erger nog dan dit. Als je dit zo ziet, zou je zeggen, nou oké, het jojoot sowieso heen en weer tussen angst en hebzucht. Maar als je goed kijkt naar dit is een combinatie van 7 berekeningen, 7 indicators, zoals ze dat bij CNN noemen. Zij hebben deze Fear and Greed Index bedacht. En dit gaat dus over, dit gaat er niet over crypto, hè. Dit gaat over financiële beurs of aandelen eigenlijk. En als je kijkt, en obligaties. Als je kijkt naar die verschillende indicators, volgens mij 4 of 5 ervan staan allemaal op extreme angst. Eentje staat volgens mij maar op hebzucht en eentje op neutral, geloof ik. Kijk, allemaal extreme angst. Hier, dit is neutral, de marktvolatiliteit op het ogenblik, hallo. En 1 hebzucht, dat zijn junk bonds. Nou, oké, hier ga je dus niet instappen normaal gesproken. De serieuze zaken waar mensen naar kijken staan allemaal op extreme angst. Dus de kans dat dit cijfer nog verder daalt is heel erg groot. En dan heb je dus te maken met extreme angst, nu sowieso angst op de aandelenmarkten. Wat betekent dat? Daar houden beleggers niet van. Beleggers zijn extreem onzeker over wat aandelen gaan doen. Zijn onzeker over de impact die Trump gaat hebben. Moet je eens kijken naar dit artikel bijvoorbeeld. Hoe kun je je portfolio Trump-proof maken? Dat zegt al genoeg. Er is lang niet zoveel enthousiasme als je misschien wel zou denken. Als het gaat om de financiële markt in Amerika en Trump. Wel over crypto en Trump, maar niet over de financiële markten. En dat betekent dat mensen, beleggers, die onzekerheid ervaren, zekerheid zoeken. En waar vinden ze die? In goud. En dat verklaart een stijgende goudprijs. Dus de goudprijs is bijna altijd, correleert eigenlijk altijd met de aandelenprijs. Als de aandelenprijzen snel stijgen, dalen de goudprijzen over het algemeen en andersom. Dus nu zie je gewoon opnieuw stijgende goudprijzen. Dat wat de Fear and Greed Index betreft, even nog de heatmap erbij. Dit is een crypto heatmap. Dit gaat over de prijzen van alle cryptomunten, inclusief Bitcoin. Hoe groter een munt is qua marktkapitaal, des te groter zijn vakje. Kijk, Bitcoin heeft op dit ogenblik bijna 55% van de markt. Als je naar al het geld kijkt dat in crypto zit, zit op dit ogenblik iets meer dan de helft ervan in Bitcoin. Zo moet je het zien. En andere munten hebben wat kleiner marktwaarde, of marktkapitaal, maar ze spelen allemaal een rol bij het samenstellen van deze heatmap, die op dit ogenblik nog steeds groen is. Ik zei dat net al aan het begin van deze podcastopname. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog duurt, want de euforie is er alweer min of meer uit. Hè? Als je naar de prijsstijging van Bitcoin kijkt. Kijk, sommige munten zijn veel sneller gestegen. Die zie je donkergroen hier. Er staan een paar knallers bij. XRP of Ripple is natuurlijk een knaller met 19%. Heeft alles te maken met het protest tegen de laatste SEC-aankondigingen. Litecoin, die misschien als ETF op de beurs komt. Het profiteert enorm mee van het enthousiasme daarover. Met een prijsstijging van 17%. Hashgraph doet het goed. Er zijn een paar knallers bij op het ogenblik. Maar hoe ziet dit verhaal eruit? Even los van de paar kroonjuweeltjes nu. Hoe ziet dit verhaal eruit over een aantal uur als de prijs niet blijft doorstijgen van bijvoorbeeld Bitcoin? Dan wordt deze chart vrij snel roze en we gaan dat met z'n allen gewoon meemaken. Zoals een andere creator zou zeggen. En goed in de gaten houden natuurlijk. Hoe ziet trouwens de scanner eruit wat die data betreft? Nou, er zijn veel meldingen op het ogenblik. Dus is veel, geen wonder, er is veel volatiliteit. Prijzen bewegen op dit ogenblik heel erg. Dit zijn trouwens allemaal meldingen voor long trades. Om dus in te stappen met een koopactie. En vervolgens je winst te pakken door te verkopen. Als ik ze even stopzet. En we kijken even naar zo'n gemiddelde scannermelding. Dan zie je dat bijvoorbeeld in dit geval de chart zelf. Dat zal vaak zo zijn bij longmeldingen. Bearish is. Hoe kan het dat je een long trade doet op een bearish markt? Heel eenvoudig. We kijken voor deze strategie niet naar trends op de markt, maar naar marktcondities zoals oversold en overbought. En op dit ogenblik is dit muntpaar duidelijk oversold. Dat betekent een mogelijke kans op instappen. En de markttrend voor dit muntpaar is zelfs bullish. Maar dat zijn er niet zo heel veel. Toevallig op deze pagina zijn er 5 of 3. 1, 2, 3. Maar je ziet er ook heel veel bearish markten bij. Zen is een voorbeeld die bearish is. Elon, memecoin, is bearish op dit ogenblik. Er zijn veel bearish muntparen bij. Dat zie je ook terug als je de trend erbij pakt. De trend van de dollarmarkt op nog steeds een van de grootste handelsplatformen, Binance, was vorige maand, toen ik de laatste podcast opnam, behoorlijk bullish. Volgens mij 64% bullish. En nu is hij absoluut bearish. En dat heeft alles te maken natuurlijk met wat we de afgelopen weken al hebben gezien. Niet alleen maar stijgende prijzen. Ondanks die all-time high, eerder dalende prijs. En kijk, daar staat hij 25,3% bearish op het ogenblik. Ik schrijf die waarde trouwens meteen even op om de volgende podcast weer te kunnen oppakken. Dus dit is de gemiddelde trend nu, bearish. Dat betekent dat de kans dat je in een markt met prijsdalingen terechtkomt significant is. Want er zijn veel markten te vinden met op dit ogenblik een bearish trend. En waarbij natuurlijk de wat langere charts op zo'n markt zwaarder meewegen dan de kortere charts. Die spelen een minder significante rol. Ook nog even interessant, wat doet de barometer op dit ogenblik op Binance? Die gaat over prijsstijgingen of prijsdalingen op de korte termijn. Dus niet trend, maar prijsafhankelijk. De barometer op bijvoorbeeld Binance voor de dollar als basismunt geeft aan. Daar gaan we. De 1 uur chart is al negatief geworden. De prijzen zijn het afgelopen uur. Als je ze gemiddeld, je gooit gewoon één grote hoop. Alle altcoins die op Binance kunnen worden gekocht en verkocht met en tegen dollars. Is gedaald. En dit is een veegteken. Dit laat zien dat deze ook gaat omkeren. Kan haast niet anders. Een voorbeeld te geven. Dit ding stond op 8% vanochtend vroeg. De verandering ten opzichte van gisteren. En nu is het nog maar 3,6%. Dit loopt snel terug. Houd het in je achterhoofd. Vanavond traden met de CryptoCoiners Day Trading methode. Waarbij je dus long gaat. Je koopt dingen. Met als doel om ze met winst te verkopen. Is vanavond waarschijnlijk niet goed mogelijk. Iets om rekening mee te houden. Kijk als je de scanner hebt. Even naar de barometer. En vraag het desnoods anders even. Op bijvoorbeeld ons Discord kanaal. Dan willen mensen je altijd wel even vertellen hoe en wat. Wat de scanner betreft, misschien weet je dat al. Mocht je hem gebruiken. Hij gaat behoorlijk veranderen. De komende 10 dagen kun je op veel veranderingen rekenen. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat er dingen bij komen die naadloos passen bij de nieuwe strategie van Kay van de WGM-strategie. En die komen inderdaad beschikbaar in de CryptoCoin scanner. Dus een aantal dingen gaat er anders uitzien binnenkort dan je misschien gewend bent. Wij verheugen ons buitengewoon op al die veranderingen. Tot zover de CryptoCoin podcast. Vond je dit heel belangrijk. Is dit de eerste keer dat je erbij bent? Misschien nieuw jaar, nieuwe voornemens. Dan denk je bij jezelf, ja, crypto, daar moet toch wat mee gaan doen. Als je nog niet helemaal precies helder hebt wat we hier hebben besproken en waarom we bepaalde dingen zeggen en hoe dat helemaal werkt met Bitcoin en crypto en zo. We hebben een speciaal programma voor nieuwelingen, dat heet het CryptoCoins Kickstart programma. Daar kun je lid van worden, helemaal gratis en vrijblijvend, we gaan je niks aansmeren of iets dergelijks. www.cryptocoins.nl/kickstart. Je krijgt dan een aantal dagen lang mailtjes van ons met daarin artikelen over belangrijke dingen die je wilt weten als je met crypto of bitcoin aan de slag gaat. Af en toe video's, een paar exclusieve video's, of in ieder geval één exclusieve video zelfs, waarin een gesprek wordt gevoerd dat nergens anders is gepubliceerd over hoe dat nou precies werkt met crypto en emotie en mindsets en dat soort zaken. Daar heb ik zelf aan meegewerkt. Was leuk om te doen. Krijgen we veel enthousiaste reacties op trouwens op die bewuste video. Dus dan wil je lid worden van het Kickstart-programma. www.cryptocoins.nl/kickstart. En wat ons hier op YouTube betreft. We gaan eerder natuurlijk weer live met live trading in het café. Nog meer video's. Als je niks wilt missen van al die video's en alles wat we live gaan doen. En je hebt het nog niet gedaan. Abonneer dan even op dit kanaal en druk even op dat belletje. Dan vertelt YouTube het je als er weer een nieuwe stream of een nieuwe video voor je klaarstaat. Dan spreek je daar ook weer. Tot dan, happy trading en tot binnenkort. Dag.